Vanavond gaan we beginnen aan Marcus hoofdstuk 13, het befaamde hoofdstuk, vaak betiteld als de reden der laatste dingen. En u ziet in het Marcus-evangelie bevindt zich dit in het allerlaatste blok, wat we genoemd hebben aankomst en verwerping in Jeruzalem. En misschien is het toch wel goed om ons even heel kort voor de geest te halen wat er allemaal gebeurd is vanaf Jezus' aankomst in Jeruzalem, omdat we gezien hebben de vorige maal dat er heel vloeiend overgegaan wordt van Marcus 12 naar Marcus hoofdstuk 13. Of anders gezegd, dit vormt eigenlijk samen één aan één gesloten geheel. Nu, dit gedeelte begon met een niet-triomfantelijke intocht in Jeruzalem. We hebben gezien dat Jezus niet als Gods gezalfde die komt in de naam van de Heer ontvangen wordt door de overheden. De Heer Jezus gaat dan onmiddellijk naar de tempel, kijkt de schoen rond en vertrekt weer uit Jeruzalem om de volgende dag terug te komen, hongerig, zoekende naar vroege vrucht aan een vijgenboom die hij niet vindt. Geen vroege vrucht, wat resulteert in het feit dat de Heer Jezus die vijgenboom gaat vervloeken. En wat we toen ook gezegd hebben tegen elkaar, eigenlijk is dit de oordeelsaankondiging over Israël onder de wet, wat eigenlijk de logische uitkomst is van het Sinaï-verbond naar wat we geleerd hebben in de profeet Maleachi. De bode van de Heer zou gestuurd worden om het volk opnieuw in lijn te brengen met de trouw van de vaderen aan Gods wet. En daar is niks van in huis gekomen, hebben we gezien. Dus na die vervloeking van de vijgenboom zien we dat de Heer Jezus naar de tempel gaat, het bewuste tempelincident. En daar zien we dat de Heer Jezus het oordeel aankondigt over de tempel, dat volgens hem een bolwerk is van rebellie tegen God. En dat leidt tot de volgende dag de verdorde vijgenboom, waarop de Heer Jezus prompt aankondigt dat deze berg, doelende op de tempelberg, in de zee zou geworpen worden. Want de tempelberg staat eigenlijk als een hindernis in de weg van de Heer en elke heuvel zal beslecht worden. Dat is wat de Heer Jezus aangeeft, dat die tempelberg, die de raad van God weerstaat, die de weg van de Heer, die het koninkrijk van God in de weg staat, zal geoordeeld worden. Vervolgens hebben we gezien dat de Heer Jezus door de overheden zijn gezag in vraag wordt gesteld. En de Heer Jezus wijst erop dat wat hij doet of gedaan heeft in de tempel het gevolg is van het feit dat zij Johannes de Doper verworpen hebben, weet je nog? Wat dan prompt gevolgd wordt door de gelijkenis van de ontrouwe pachters, waar Jezus wijst op de dramatische gevolgen van zijn verwerping door de overheden. En dan zien we dat Jezus bestookt wordt met vragen. Maar het gaat mij vooral om die laatste vraag die de Heer Jezus zelf stelt aan de Psalm 110. Want hij die komt in de naam van de Heer, die zo gekomen is hier naar Jeruzalem en zijn tempel, is niet een zoon van David, maar is Davids Heer. En de overheden zijn dus vastberaden om Davids Heer, die gekomen is tot zijn tempel, om te brengen. Nu, Marcus 13 had ons tonen wat daarvan de uitkomst is. Nu, het is heel belangrijk om Marcus 13 goed te begrijpen, dat heb ik de vorige maal proberen ook al opnieuw op te wijzen, dat je voor ogen houdt dat er een standaardpatroon is voor een intocht. Want als Jezus verworpen is bij zijn eerste komst, dan volgt er automatisch een tweede komst om de vijanden van God te bezoeken en een stad en een tempel te verwoesten. En dat is wat Marcus hoofdstuk 13 eigenlijk aankondigt. De mensenzoon die zal in die totale verwoesting van Jeruzalem en de tempel gerechtvaardigd worden, zullen we zien. En dat is het bewijs dat hij de wolkenrijder is. Wat toont dat hij de eeuwige heerschappij bezit, de macht en het gezag als de koning van de ganse aarde. Naar Daniel hoofdstuk 7 en Psalm 110. Nu, ik heb u aangegeven dat in tegenstelling tot wat de titel boven dit gedeelte, de reden der laatste dingen, laat vermoeden, dat dit gedeelte geen eindtijdscenario van de wereld laat zien. Ik geloof, en dat ga ik vanavond proberen, stapje per stapje te tonen, dat het gaat over het onderwerp dat al heel tijd aan de hand is, het oordeel over de tempel en Jeruzalem. Trouwens, moest het gaan om een eindtijdscenario voor deze wereld, dan zie je in dit gedeelte, als we het gaan opnieuw lezen, dat er geen sprake is van een finaal oordeel, en al zeker niet van een oordeel over de volkeren. Trouwens, wat zouden de volkeren hier ineens komen doen? We hebben gezien dat tijdens de Heer Jezus zijn bediening de volkeren niet de doelgroep waren van zijn bediening. Denk maar aan wat de Heer Jezus zei tegen de Syrofenicische vrouw. Dat het niet goed is om het brood van de kinderen weg te nemen en het aan de hondjes te geven. Dus de Heer Jezus heeft nooit de volkeren op het oog gehad. Dus hoe zou dit gedeelte dan ineens over een eindtijdoordeel spreken? Dat is helemaal niet logisch. Trouwens is er ook geen enkele sprake van een opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En er is ook geen sprake van de heerlijkheid van de nieuwe tijd die nadien moet aanbreken. Dus er zijn toch allemaal heel duidelijke aanwijzingen dat het hier niet gaat om een scenario dat ons het einde van de wereld laat zien. Maar goed, ik kom daar straks nog meer op terug, maar laten we het maar opnieuw lezen. Ik weet het is een lijve stukje, maar het is belangrijk om het toch opnieuw te lezen. Je zult twee zinnetjes zien in het paars, hier aan de opening en ook aan het einde. Dit vormt eigenlijk een insluiting rondom dit gedeelte. De volgende overdenking ga ik daar wat meer op ingaan. Maar dit is wel een belangrijk element om te zien dat dit een samenhangend gedeelte is die slechts over die ene gebeurtenis spreekt. De verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Dus laten we het maar lezen. Je ziet de vlotte aansluiting. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie wat een grote stenen en wat een grote gebouwen. En Jezus zei tot hem: Zie je deze grote gebouwen? Er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken. En toen hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem afzonderlijk: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Jezus begon hen te zeggen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en ze zullen velen misleiden. Wanneer u nu zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, wordt niet verschrikt, want het moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen en er zullen hongersnoden en onlusten zijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. Kijkt u echter uit voor uzelf, ze zullen u overleven aan de raadsvergaderingen en in synagogen zult u worden geslagen. En voor stadshouders en koningen zult u worden gesteld, ter wille van mij, tot een getuigenis voor hen, en aan alle volken moet eerst het evangelie worden gepredikt. En wanneer zij u wegleiden om u over te leveren, wees tevoren niet bezorgd wat u zult spreken, maar al wat u op dat uur zal worden gegeven, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere broer tot de dood overleveren en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen ouders en hen ter dood brengen. En u zult door allen worden gehaat, ter wille van mijn naam. Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. Wanneer u nu de gruwel van de verwoesting zult zien staan waar het niet behoort, laat hij die het leest erop letten. Laat dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Laat hij die op het dak is niet naar beneden gaan en niet naar binnen gaan om iets uit zijn huis te halen. En laat hij die op het veld is niet terugkeren naar wat achter hem ligt om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bid ook dat het niet 's winters gebeurt. Want die dagen zullen zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is van het begin van de schepping die God heeft geschapen tot nu toe en er geensins meer zal komen. En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen die Hij heeft uitverkoren, geeft Hij die dagen verkort. En als dan iemand tot u zegt: Zie hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden. Kijkt u echter uit, van tevoren heb ik u alles gezegd. Maar in die dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten die in de hemelen zijn zullen wankelen. En dan zullen zij de mensenzoon zien komen in wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken van het einde van de aarde tot het einde van de hemel. Leert nu van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen zijn gebeurd. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Van die dag, of dat u hierachter weet, niemand. Ook de engelen in de hemel niet, ook de zoon niet, behalve de vader. Kijkt u uit, waakt en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Zoals een mens die buitenslands gaat, zijn huis verlaat en aan zijn slaven macht heeft aan ieder zijn werk en de deurwachter gebied te waken, waakt dan, want u weet niet wanneer de Heer van het huis komt, 's avonds of te middernacht, of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, opdat gij, als hij plotseling komt, u niet in slaap vindt. Wat ik nu tot u zeg, zeg ik tot allen, waakt. Dus ik hoop, vrienden, dat je begint te zien dat Jezus zijn bedoeling met dit onderwijs, dat dat veel eer pastoraal van karakter is dan louter toekomstaanzegging. Hij wil zijn discipelen leren hoe dat ze moeten getrouw leven in onzekere, moeilijke tijden, zonder dat ze weten wanneer het einde van Jeruzalem en de tempel precies zal komen. De Heer Jezus die leert hen hoe dat de nederlaag van de ware vijanden van God en de rechtvaardiging van het ware volk van God in de komst van de Mensenzoon zal gebeuren. En dat klinkt misschien nog Chinees, maar in de komende studie gaat dat een heel stuk duidelijk worden. Wat we vooral nu gaan doen, in deze avond, is, althans dat is de planning, de eerste drie puntjes overdenken. Jezus' aankondiging van de verwoesting van de tempel, dan het begin van de weeën, de aanloop, zeg maar, dan puntje C, de grote verdrukking. Puntje D, dat zal voor de volgende keer zijn, en verder. Ja. Dus voor mij is het vooral de aankondiging van het einde van een tijdperk, Gods oordeel over Jeruzalem en zijn onreine tempel. Dus laten we maar beginnen bij Jezus' aankondiging van de verwoesting van de tempel. Nu, wat valt mij hierop als je de beweging ziet dat de Heer Jezus de tempel verlaat? Als je Israëls geschriften kent, heb je hier een beetje een déjà vu? De tempel naar de Olijfberg. De Heer van de tempel verlaat zijn tempel en hij gaat naar de Olijfberg. Nee? Oké. Ezechiël 11. Niet bekend? Kijk maar. Maar de wandel van hen die hun hart verpand hebben aan hun afschuwelijkheden en gruwelen, onthoud dat goed, want we gaan straks nog over gruwelen nadenken, zal ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van Yahweh de Heer. En wat vinden we dan? Dat de heerlijkheid van Yahweh, die normaal op de tempel rust, opstijgt uit het midden van de stad en zich verplaatst op de berg die ten oosten van de stad ligt. De heerlijkheid van God verlaat de tempel. Dat is eigenlijk wat we hier ook vinden, dat de Heer van de tempel voorgoed zijn tempel verlaat en vertrekt naar de Olijfberg, om niet meer terug te keren tot die tempel. Kan je mij volgen? En wat vinden we dat er daar een discipel is, die niet bijna genoemd wordt, ja, die diep onder de indruk is van het blijvende karakter van de tempel. Dat is wat hij bedoelt, maar meester, zie wat een grote stenen en wat een grote gebouwen. En inderdaad, je kan er bijna niks meer van zien, tenzij dat je naar de fundamenten gaat, maar de stenen waar de tempel toen mee opgebouwd was, en eigenlijk een groot stuk van Jeruzalem, ook van de muren, nou, die zijn enorm indrukwekkend. De grootste stenen zijn 12 meter lang, moet je dat een keer inbeelden, 4 meter breed en 3,6 meter hoog. Het geschatte gewicht 600 ton. Er is geen mens die kan verklaren hoe dat ze ooit die stenen daar gekregen hebben. Wil ik maar aangeven dat dit hier geen overdrijving is, dat hij hier meent van, ja, dat is gebouwd om nooit meer te vergaan, hè. Je moet weten dat die gewoon opgestapeld zijn, hè. Ze zijn zodanig vlak, die zuigen vast aan elkaar, er zit niks van cement tussen. Dat is gewoon droog gebouwd. En dat was een bijzonder bouwwerk. Zelfs de Romeinen, die geboden Herodes om zijn bouwwoede, en die heeft veel gebouwd in zijn carrière, te staken. Waarom? omdat zij vreesden dat Jeruzalem uiteindelijk oninneembaar ging worden. Dus je moet niet vragen hoe indrukwekkend die bouwsels waren. En die man is dat kennelijk van onder de indruk. Nu, je ziet dat de Grees daar prompt op reageert en zegt, nee, de tempel is geen blijvertje. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Het is wel opmerkelijk dat die man hier, die discipel, nog steeds onder de indruk is, want als je bedenkt wat er allemaal aan is voorafgegaan, we hebben het nog eens kort overlopen, ze hebben dat allemaal meegemaakt, ja, dan voel je wel aan waarom dat Jezus vanuit dit oogpunt herhaaldelijk hen had vermanen van, kijkt u uit, tot 4 maal toe in dit gedeelte, ze zijn er nog altijd heel gevoelig voor, hè? Dat blijkt uit de reactie van deze man. Nu, geen steen zal op de andere gelaten worden. Moeten we dat letterlijk nemen? Is het een fotografisch plaatje dat de Grees ons schetst? Met andere woorden, als Jeruzalem verwoest was en je de volgende dag naar de stad trok en je zag nog 2 stenen op elkaar liggen, dan moest je zeggen, nee, valse profetie. Het klopt niet. Dat is absoluut niet de bedoeling, hè, mensen. Dit is heel duidelijk standaard poëtisch taalgebruik. Krachtige beelden en sprekende metaforen die gebruikt worden. Want bijvoorbeeld de profeet Micha zegt over de eerste verwoesting, de tempel van Salomo, daarom zal omwille van u, wederom wijzende op Israël, Sion als een akker omgeploegd worden. Ziet dat dat beeldspraak is? Jeruzalem, zegt hij, zal een puinhoop worden en de berg van dit huis tot woudhoogte. Wat wil hij zeggen? Wel, je moet je inbeelden, waarschijnlijk heb je al die grote Azteken-tempels gezien in Zuid-Amerika, die compleet ingepalmd zijn door het regenwoud. En je ziet ze niet meer liggen. Wel, dat is het beeld dat hier ook gegeven wordt. Nu, jullie weten allemaal dat dat nooit gebeurd is, maar dit is typisch poëtisch taalgebruik om je onder de indruk te brengen, om je hart te raken en in bewegingen te brengen voor wat er te gebeuren staat, voor de ernst van de situatie. Begrijp je? En we vinden dan in Jeremia hoofdstuk 7, en treffend is dit het gedeelte wat de Grees ook citeerde tijdens het tempelincident, dat de profeet zegt, wel, omdat u al deze daden doet, spreekt Yahweh, en ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, zoals ze ook nu niet gedaan hebben, en ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, zoals ze ook nu niet gedaan hebben, zal ik met dit huis waarover mijn naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, zoals ze ook nu gedaan hebben, doen zoals ik met Silo heb gedaan. Dus met andere woorden, de profeet Jeremia kondigt daaraan dat wanneer de tempel van Salomo verwoest zal worden, dat dit gebeurt naar analogie van wat God met het eerste heiligdom in Israël heeft gedaan. Het eerste heiligdom, toen het volk in het beloofde land was, was Silo. En het werd om dezelfde redenen verwoest. Belangrijk om dat te zien, want er is opnieuw een verband tussen de verwoesting van de tempel van Salomo en de verwoesting van de tempel die er nu aankomt te staan. Ja. Jesaja 64 wordt er opnieuw gesproken over de verwoesting van de tempel van Salomo. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een woestenij. Ons heilig, luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was, is tot een puinhoop geworden. Zie je? Het zijn iedere maal krachtige beelden, sprekende metaforen die gebruikt worden om ons onder een indruk te brengen van wat er te wachten staat. Er zal geen enkele steen op de andere gelaten worden, zegt de Grees. Trouwens, zijn we recentelijk al steental tegengekomen in het Markus-evangelie? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden, mensen. En wat wordt er hier nu gezegd? Dat er geen enkele steen op de andere steen gelaten zal worden. Waarom? Omdat zij Gods steen verworpen hebben, zal geen steen op de andere gelaten worden. En dan zien we dat de Heer Jezus, als hij dit gezegd heeft, op de Olijfberg gaat zitten. Nu Jezus, zo hebben we al vaker gezien, die gaat zitten, een leraar gaat zitten, om onderwijs te geven. Nu niet langer in de tempel, maar op de Olijfberg. Nu, het is de tweede maal in het Markus-evangelie dat dit zo nadrukkelijk vertaald wordt, dat de Heer Jezus ging zitten om te onderwijzen. Kan iemand zich nog herinneren waar dat het eerste maal gevonden werd? Het is geen quiz, het is gewoon maar om u op iets te wijzen. Markus hoofdstuk 4, de gelijkenissen. Daar wordt het...
En dat gaat er ook zitten om.
Ja, inderdaad. Dat wordt dan nadrukkelijk gezegd. Dat is maar twee maal dat het zo nadrukkelijk gezegd wordt en dat er onderwijs volgt. Wat volgens mij ook het belang onderstreept van het onderwijs dat nu gaat komen. Want de gelijkenissen, wat was toen het onderwerp? Denk aan de moeder van alle gelijkenissen, de gelijkenis van de vier bodems.
Oren.
Inderdaad. Het hoofdonderwerp was het belang om goed te luisteren. En we hadden het hier nu over gaan? Over het gevolg van niet te willen luisteren. Zie je de connectie tussen beiden? Nu, Jezus die zit op de berg, op de Olijfberg, en dat is naar de Joodse verwachting een veelbetekenende locatie, de Olijfberg. Daar verwacht men de tussenkomst van Yahweh tot verlossing. Ja. Naar de Joodse verwachting is de Olijfberg de plaats waar dat de grote eindtijdstrijd met de volkeren zal plaatsgrijpen. En wanneer dat gebeurt, dan zou God de vijanden van zijn volk verwoesten. Nu, traditioneel verwachtte men dat die vijanden de afgodische volkeren zouden zijn. Maar in Markus, wat hebben we nu gezien? Wie lijkt er qua karakter het meest op die afgodische volkeren? Israël, ja, de bladrijke olijfboom. En waarom vestig de aandacht op Zacharia 14? Wel, als je dat gaat lezen, ik ga dat niet allemaal uitwerken of tonen, want dan had ik een PowerPoint die drie keer zo lang was. Maar dan ga je zien dat er in Zacharia verder gesproken wordt, dat er ook een oproep is om te vluchten naar de bergen, wat we ook gelezen hebben in dit gedeelte. Dan wordt er gewezen op het splijten van de berg en aardbevingen, wat er ook hier aan bod komt. Er wordt ook gesproken dat er geen regen valt omwille van ongehoorzaamheid, wat leidt tot hongersnood, wat we hier ook vinden. Dus het is heel opmerkelijk dat juist op die plaats, waar de Heer Jezus gaat zitten en onderwijs geven, dat dit, zeg maar, allemaal hier samenkomt. Trouwens, de Olijfberg, heb ik vroeger ook al gezegd, er worden aan de voet van de Olijfberg heel veel grafzerken gevonden. Het was een wens om daar begraven te worden, wie dat hem kon permitteren, want dan was je er als eerste bij wanneer de opstanding begon in mensen. Dus zie je hoe belangrijk die plaats voor hen is. En daar gaat de Heer Jezus zitten en onderwijzen. Nu, er is, hè, we hebben gelezen over valse profeten, over valse Christussen. Wel, er is een valse profeet die vermeld wordt in de Handelingen, Handeling 21 vers 38, de naam wordt hier niet vermeld, maar deze valse profeet, die wilde die eindtijdstrijd inzetten naar Jeruzalem vanaf de Olijfberg. Heel opmerkelijk. Dus je moet niet vragen hoe belangrijk dit is naar Israëls verwachtingspatroon. Deze man hier was iemand die 4000 sicariërs had in zijn gevolg en ze eerst naar de woestijn leidde, waarschijnlijk daarom tekenen te doen, maar dat beloven ze allemaal, dat zij de verlosser zijn en hen dan te leiden om Jeruzalem te gaan bevrijden. Niet alleen van de Romeinen, maar ook van de priesters, de Sadduceeën, waar ik al vaker op gewezen heb, die collaboreerden, goede vriendjes waren met de Romeinse bezetter. Dus als je denkt aan de Joodse oorlog die uitbreekt, moet je niet alleen denken aan een strijd tegen de Romeinen, maar ook aan alle collaborateurs. Moet je een beetje denken aan wat er hier gebeurde aan het eind van de oorlog. Wanneer dat Duitsers verslagen waren, u weet wat er hier in alle dorpen en steden gebeurde met de mensen die samengewerkt hadden met de Duitsers en gehuld hadden met de Duitsers. Dat is wat er ook gebeurt tijdens de Joodse oorlog die uitbreekt, zeg maar vanaf 65 na Christus. Daar kom ik straks nog op terug. Dus het is juist op deze plaats, en het wordt nadrukkelijk vermeld, tegenover de tempel, waar dat de Heer Jezus ook al gesproken had, weet je nog? Want voor waar ik zeg je, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in zee geworpen. Er komt er heel wat samen wanneer de Heer Jezus gaat zitten op de Olijfberg om dit onderwijs te geven. Nu, wie komen er naar Jezus toe om hem te vragen? Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Nu, je weet, als die namen apart vermeld worden, is dat altijd wel ergens toch belangrijk. En daarom vraag ik u, wat worden deze vier discipelen in Markus in zijn evangelie nog vernoemd? Ze worden vermeld wanneer dat de Heer Jezus zijn bediening begint, dan gaat hij eerst discipelen roepen. En wie roept hij? Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas. Ja? Ik vind dat wel heel opmerkelijk. Ze zijn aanwezig bij het begin, bij het aanbreken van het koninkrijk. Jahweh komt terug tot zijn volk. Maar ze zijn nu ook aanwezig bij de aankondiging van die tragische gevolgen, omdat hij niet ontvangen wordt door zijn eigen volk. Zie je, begin, einde. En wat dan nu volgt, is eigenlijk onderwijs zoals we het al het hele evangelie gezien hebben voor hen die binnen zijn. En hoewel dat de Heer Jezus hier eigenlijk de verwoesting gaat aankondigen, is het hem vooral te doen, daar heb ik vorige maal ook al de nadruk op gelegd, om de bewaring van zijn discipelen in de tijden die staan aan te breken. Jeruzalem en de tempel gaan verwoest worden, maar hij wil vooral niet dat zij mee ten onder gaan in dit hele verhaal. En dat is heel reëel. We gaan natuurlijk direct denken, oh ja, straks is de Heilige Geest en dit en dat en het ginder. Op dit moment, waar ze zich nu bevinden, is dat een heel reëel gevaar, mensen. Onderschat het niet. Dit zijn maar een handjevol mensen, hè. Straks zijn er mensen die in naam van de Heer Jezus, die zich Messias pretenties toe-eigenen, die duizenden mensen in hun gevolg hebben, hè. Zelfs tienduizenden. En zij zijn, aan het eind van het verhaal, met 120. En we merken dat zij onder de indruk van Jezus' woorden, dat de tempel met de grond gelijk gemaakt zal worden, zeggen, wow, wanneer zullen al deze dingen in vervulling gaan? Nu, welke dingen, mensen, tot nu toe? Het einde van de wereld? Toch niet in de context, hè?
Grote stem.
Inderdaad, dat is heel duidelijk. En als je dan leest in vers 30 aan het eind, bijna, voorwaar ik zeg u dat dit geslacht of deze generatie geen zin zal voorbijgaan totdat al deze dingen zijn gebeurd. Ja, dan is het toch wel heel moeilijk om hier andere verwachtingen in te lezen dan dat waar het tot nu toe over hing. De verwoesting van de tempel en Jeruzalem. En het is inderdaad het einde, het is het einde van een tijdperk. Ja. Ik denk dat dit ook wel ergens logischerwijs de aankondiging is van het oordeel over deze generatie, dit geslacht, onder wie dat Jezus in bediening plaatsgreep. Dat nu de uitkomst van zijn verwerping gezien wordt ten aanzien van deze generatie, die het gehoord heeft en meegemaakt heeft. Dat is toch maar het meest logische, denk ik. Als je niet akkoord bent, mag je gerust tegenhas geven. Maar naar de context gezien is dit het meest logische voor mij. Want, ik wil hier meteen bij zeggen, het gaat hier om één vraag uit twee delen. De vraag is, wanneer en hoe zullen we dit weten als het eraan komt? Die vraag hier, die zij stellen, heeft eigenlijk geen enkele zin als Jezus antwoord zal vooruitwijzen aan een verafgelegen toekomst waar zij niks mee te maken hebben. Ja. Als het geen betrekking heeft op wat dat zijn discipelen vragen, dan is Jezus onderwijs van weinig nut voor hen. En ik denk niet dat de Heer Jezus op die manier te werk gaat. Nu, waarom onderstreep ik dit hier bij die vraag? Omdat sommige uitleggers hier meteen al een onderscheid gaan maken tussen deze dingen en al deze dingen. Dat heeft natuurlijk te maken met de verdere ontwikkelingen in de tekst. En dan zeggen ze, kijk, wanneer zullen deze dingen zijn? Ah, dat gaat over de roesting van Jeruzalem en de tempel. En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling gaan? Ah, zeggen ze dan, dat gaat over Jezus' wederkomst. Dus de wederkomst die wij verwachten, niet wel te verstaan? Ik heb daar heel veel problemen mee. Voor mij is deze vraag gewoon een typisch Hebreeuws parallelisme. Wat is de mens dat u hem gedenkt, wat is het mensenkind dat u acht op hem heeft? Dat is typisch Hebreeuws parallelisme. En ik zie dit ook heel duidelijk in deze vraag. En het is toch samenhangend. De discipelen weten niet wanneer dat dit zal gebeuren. Ze willen dat graag weten. En hoe zullen ze het onderkennen dat het gebeurt? Zodat ze uiteindelijk tijdig de stad kunnen verlaten. Maar ze weten ook, als dat met de grond gelijk gemaakt gaat worden, dat je beter maar kan maken dat je weg bent. Ja? Dus ik zie daar geen andere mogelijkheid in die voor de hand ligt dan gewoon lezen wat dat er staat in de context. Ja? Kunnen jullie mij volgen? Oké. Wat ons brengt dus bij het begin van de wegen. De Heer Jezus die gaat hen meteen bepalen, niet zozeer bij wanneer hij dat gaat aanbreken, maar ja, hij is zo bezorgd om hun welzijn in die bewogen tijden die nu gaan aanbreken. Wat hij aangeeft is dat er bewogen tijden zullen aanbreken. Hij is bezorgd om hun welzijn. En hij zegt eerst en vooral, kijkt u uit dat niemand u misleidt. Dus we vinden hier twee zaken in dit gedeelte. Hij wil niet dat zijn discipelen verontrust worden door de dingen die elkaar snel zullen opvolgen. Dat is het eerste. En het tweede dat we gaan zien, is dat hij hen op het hart drukt, zorg dat je voorbereid bent om te vluchten. Dat zijn zijn twee voornaamste bezorgdheden, als ik het zo mag zeggen. Nu, voor het einde komt, zullen er na Israëls geschiedenis bekende zaken al vooraf gaan. Waarom zeg ik dat zo? Wel, als Jeruzalem en de tempel verwoest wordt, het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat dat gebeurde. Het is al de tweede keer dat Jeruzalem en de tempel verwoest wordt. En de derde keer dat er een heiligdom zal verwoest worden, als ik Silo meereken. Ja? En er zijn daar heel wat herkenbare dingen in, waar de Heer Jezus ook op wijst. Toch zeker via de profetische teksten. Allereerst zegt hij, kijkt u dat u niemand u misleidt? Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het, en ze zullen velen misleiden. Het gaat hier niet om mensen die zich voordoen als Jezus, he, voor alle duidelijkheid, maar als Gods gezalfde verlosser. Jezus, wat betekent zijn naam? Redder, verlosser. Hij alleen is Gods gezalfde, en deze mensen zullen pretenderen Gods gezalfde verlosser te zijn. Dus anderen zullen zich die naam en positie van gezalfde verlosser toe-eigenen. Dat is het hele punt hier. Ja. Er wordt ook heel veel in de geschiedschrijving van Flavius Josephus vermeld dat er in die periode, zeg maar al voordat hij geboren is, waren er al enkele, maar ze nemen overhand toe nadat Jezus gestorven en opgestaan is, in die periode, 30, 33 na Christus tot 65 na Christus, komen er heel veel van die misleiders op. Die willen de mensen achter zich trekken en hen ook misleiden. En de bekendste heb ik hier genoemd, Johannes van Gisala uit Galilea, was een leider van de Zeloten. Dan heb je ook Menahem, een zoon van Judas de Galileer, een leider van de Sicari, dat zijn sluipmoordenaars, Sicariërs. En de allervoornaamste die nog zal terugkomen is Simon ben Giora. Dat is iemand die echt wel naar de kroon dingde om koning van de Joden te zijn. Dat ga ik je straks ook wel tonen. Dat is heen en wonen. Voor mij past dat hier perfect, wat de Heer Jezus zegt in het plaatje van wat de geschiedenis ons leert. Daar wil ik naartoe. Er zijn er meer dan die drie, ik heb er maar enkele opgeschreven. Ook al voordien, er zijn er zeker 10, 11 mensen die opstaan en die Messias pretenties hebben. En dan nog niet te spreken van de vele valse profeten die opstaan. Dus wat wil de Heer Jezus de discipelen op het hart drukken? Wel, er gaan onstabiele, onzekere tijden aanbreken, er zullen heel veel onregelmatigheden optreden in het land, opstanden zullen eruit breken en zelfs pogingen om de macht te grijpen in Israël. En dat is pas het begin, zegt de Heer Jezus. Nu gezien na Israëls geschiedenis, zijn er ook altijd inleidende voortekenen van Gods oordeel. De Heer Jezus zegt, hier, er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, er zullen hongersnoden en onlusten zijn. En die kan je ook herkennen in de aanloop, zeg maar, naar Gods vroegere oordelen ten aanzien van Israël. En de taal die de Heer Jezus gebruikt is heel herkenbaar. Als er gesproken wordt, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, je vindt de gelijkaardige bewoording in Jesaja 19 vers 2. Dan zal ik de Egyptenaren tegen Egyptenaren opgetsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad en koninkrijk tegen koninkrijk. Dus het is standaard profetisch taalgebruik. Aardbevingen, Jeremia 4 vers 24. Ik zag de bergen en zie zij beefden en alle heuvelen schudden. Hongersnood, Joël hoofdstuk 1 vers 4. Wat de knager had overgelaten heeft de springhaan afgevreten. Wat de springhaan had overgelaten heeft de verslinder afgevreten. En wat de verslinder had overgelaten heeft de kalvreter afgevreten. Dus dit zijn allemaal standaard uitdrukkingen wat door de Heer Jezus het begin van de wegen genoemd wordt. De inleidende oordelen worden ze vaak ook genoemd.
Maar is dat toch niet gebeurd?
Jawel.
Je hebt het ook vroeger te letterlijk toen dan de mensen omgaat en omdat de springplan het faalde was.
Tuurlijk, absoluut. Flavius Josephus vermeldt verschillende van die opstanden en oorlogen die eerst vernoemd worden. Bijvoorbeeld, er is in Handelingen 5 vers 36 wordt er ook een zekere Teudas genoemd, die in opstand komt. Het Jacob en Simon ben Judas, die komen met meer dan, ik geloof 40.000 man komen ze in opstand, en die opstand wordt neergeslagen en 20.000 worden omgebracht. Dus dat zijn al geen kleine dingetjes niet meer die gebeuren. Er zijn ook tal van guerrilla-aanslagen tegen de Romeinen. En wat doen ze dan natuurlijk? Ja, represailles nemen. De tempel plunderen bijvoorbeeld. Felix, kent u ook wel, voor wie dat Paulus moet trouwens verschijnen, voordat hij naar Rome overgebracht wordt. Felix, hij is degene die dan aan de macht is in die periode, en hij gaat dan die opstandelingen executeren, publiekelijk. Dus wat vind je in die periode? Opstanden en ongeregeldheden die zich maar opstapelen, en als er zoveel onstabiliteit is in het land, zoveel onregelmatigheden, dan geeft dat automatisch schaarste tot gevolg in mensen, als er geen rust is in het land. En het boek De Handelingen en Josephus vermelden, hetgeen wat je net vraagt, Marleen, dat er wel degelijk sprake is van een aardbeving en een zeer grote hongersnood in die periode. Daar heb je het dan. Maar wees niet verschrikt, zegt de Heer Jezus. Het zijn al heel ernstige dingen, maar het is nog niet het einde. Deze dingen zijn slechts het begin van de ween. Dus ondanks dat je ziet dat die samenleving in elkaar begint te storten, betekent dat wel nog niet het einde voor de tempel. Het zijn pas inleidende voortekenen van het grote oordeel die eraan komt. Kan iedereen mij volgen? Begin van de ween wordt er hier gesproken. Israëls geschriften benoemt deze moeilijke tijden zeer vaak als geboorteween. Ook dat weer is standaard profetisch taalgebruik. Jesaja 13. Weeklaag, want de dag van Jahweh is nabij, als een verwoesting van de Almachtige komt hij. En wie zal er dan komen, denk je? De verwoester. En wie is dat in de dagen van Jesaja die aangekondigd wordt? Onze beste vriend Nebu, de Babyloniërs. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. Er zal zeggen, ze zijn geen courage in mij. En ze zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Ze zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Waarom wordt er gesproken over weeën en een barende vrouw? Wel, mijn geliefde zusters weten dat hier. Als die weeën opkomen, dan kan je daar totaal niet aan ontkomen. Er valt niet aan te ontsnappen en ze zijn verschrikkelijk pijnlijk. Daarom wordt dit omschreven als ween. Ook hier is Jeremia 6, vers 24. Wij hebben het gerucht over hem gehoord. Nebu, we hebben onze courage verloren. Zie je dat? Benauwdheid heeft ons aangrepen. Smart als van een barende vrouw. Micha 4, vers 9 en 10. Zegt de profeet nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen koning onder u? Is er weer mee aan het lachen? Is uw raadsman omgekomen, dat smart u aangerepen heeft, als van een barende vrouw? Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit. Wat wordt hier aangekondigd? De ballingschap. U zult tot in Babel komen, zie je? Dus in de meeste gevallen spreken die schriftplaatsen over de gebeurtenissen die voorafgaan aan de verwoesting van Jeruzalem en leiden tot de ballingschap. Dus hier telkenmalle de overeenkomst in patroon tussen wat vroeger gebeurt en wat er nu staat aan te komen, zeer herkenbaar, denk ik. Hè? Wat ons brengt bij de waarschuwing tot volharding. Als je dit gedeelte zo leest voor jezelf, Markus 13, vers 9 tot 13, dan kan ik dat niet anders omschrijven als een beknopte samenvatting wat er precies beschreven wordt in het boek De Handelingen. Kijk u achteruit voor uzelf, ze zullen u overleven naar raadsvergaderingen en in synagogen zult u worden geslagen en voor stadshouders en koningen zult u worden gesteld terwille van mij tot de getuigenis. Het boek De Handelingen staat er vol van. Ja. Maar natuurlijk zeggen ze, ja, maar ja, Jos, kijk je daar, aan alle volken moet eerst het evangelie worden verkondigd of gepredikt. En dan denkt men dat alle volkeren eerst elk individu met het evangelie moet bereikt worden. Daar gaat het hem hier niet over, in mensen. Alle volken betekent je niet aan elk individu, hé, maar het evangelie moet aan de volken gebracht worden zonder enig onderscheid. Het evangelie moet uitgaan naar alle volkeren. Dat is wat er hier aangegeven wordt. Punt is niet dat iedereen hier nu moet bereikt worden. Op dat moment, wanneer dat die onlusten plaatsgrijpen, het begin van die ween aangrijpen, dan is het getuigenis nog steeds in Jeruzalem. En wat zal er hen doen uitgaan met het evangelie? Pas wanneer dat de vervolgingen uitbreken, anders zijn ze niet van plan van te vertrekken. Ah nee, want de profeten zeggen dat de volkeren naar Jeruzalem gaan komen. Snap je? Wat dat we hier beschreven vinden, vooral in die eerste versen, is overduidelijk, zie je dat dat met Petrus gebeurt, met Johannes en Paulus. Zij moeten toch verschijnen voor de Sanhedrin, voor koningen. Paulus zelfs niet alleen in Israël, maar zelfs moet hij naar Rome voor de overheden verschijnen. En dat ze gaan mishandeld worden, overgeleverd worden. Dat gebeurt toch niet alleen in Jeruzalem, dat gebeurt ook op het zendingsveld. Dus ik denk dat dit een heel duidelijke beschrijving is van wat het boek Handelingen ons laat zien. Dat Jezus het aankondigt is ergens ook wel logisch. Kijk, als Jezus zijn bedieningen aanbrak en als dat lijden met zich meebracht, dan zal het toch ook hun deel zijn als discipelen van de Heer Jezus, zowel in Israël als buiten de landsgrenzen. Dat is toch wat de Heer Jezus hen heeft bijgevraagd, wat dat cruciform discipelschap betekent. Je kruis opnemen en hem achterna gaan. Dus dit mag ons helemaal niet verwonderen. Ja? Dus de bedoeling is hier vooral dat het evangelie van Jeruzalem moet uitgaan voor het einde komt, voordat de verwoesting van de tempel in Jeruzalem komt. Want, lieve mensen, als de Romeinen voor de deur staan, wat doen ze? Dan werpen ze een grote muur op rondom de ganse stad Jeruzalem, dat er niemand niet weg kan. En als je niet meer weg kan, ja, dan is het afgelopen, niet? Moet je niet uitgaan voor het evangelie te verkondigen. Dus eens dat het einde komt, kan niemand meer de stad verlaten. Dus moeten ze de stad verlaten voor het einde komt. Vandaar de waarschuwing, als je dat ziet, zegt de Heer, is tijd om te vertrekken. Dus daarom volgt die dringende oproep Jeruzalem te ontvluchten als het teken gezien wordt. Ja. En wat is het teken? Wel, dat gaan we vinden vanaf vers 14. En dat gedeelte loopt tot vers 23, wat ik genoemd heb de grote verdrukking. Zijn de vragen ondertussen? Want ik ben hier aan het doorratelen dat je naam hebt. Oké, nu wordt het wat moeilijker, maar goed. Ja, want nu komen we aan het Shibboleth, de gruwel van de verwoesting. Het is er ook al een boompje over opgezet en al heel veel over geschreven. Het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd, denk ik. Maar goed, wat wordt er meestal mee bedoeld? Wel, kijk, heel veel uitleggers zien hier vers 14 tot vers 23 als direct al de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. En of een vooruitwijzing naar wat er vooraf gaat in de grote verdrukking voordat de Heer Jezus terugkomt op de aarde. Ja? Het ene of het andere, ofwel de beide samen. Nu zij die hier de verwoesting van Jeruzalem in zien 70 na Christus, zeggen ja, de gruwel van de verwoesting die daar staat waar hij niet behoort te staan, dat is de Romeinse standaard die in de tempel geplaatst wordt. He, waarschijnlijk heb je dat nogal gehoord. Nu, dat is wel een heel moeilijk geval, want als die in de standaard en in de tempel staat, valt er niet veel mee te vluchten, dan zijn de Romeinen al binnen, is het al te laat. Ja? Dus dat klopt eigenlijk al helemaal niet, ook niet naar de timing van wat er hier aangekondigd wordt. Goed geprobeerd, maar drie letters mis. Zij die denken aan de wederkomst van de Heer Jezus en de grote verdrukking die daaraan vooraf gaat, denken natuurlijk aan de antichrist. Hè? Op grond van 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 wordt dan hier aan de antichrist gedacht. Nu, er is hier geen enkele aanleiding om maar ooit daarbij te komen aan een antichrist. Wat zit dat hier ergens in de context? Nergens. Nergens kun je dat uit afleiden, dus ook dat is voor mij absoluut niet relevant. En waarom zijn ze allebei niet relevant? Wel, kijk eens, wat laten beide suggesties zien? Beide suggesties laten zien dat de tempel verontreinigd wordt door iets van buitenaf. Door de Romeinen die dat komende standaard plaatsen? Of door de antichrist die daar gaan zitten? Snap je mijn punt? Maar lieve mensen, wat leidde tot de verwoesting van het heiligdom te Silo en de tempel van Salomo? Was het te danken aan gruwelen die dat door derden werden aangericht? Of waren het Israëls gruweldaden? Oh, inderdaad, Israëls gruweldaden. Dat denk ik zijn we toch over eens. De enige wijze waarop dat Israëls heiligdom kan verwoest worden, is wanneer dat Israëls heiligdom al door hen zelf ontheiligd is. Want zolang dat Israël getrouw blijft aan Jahwe, is dat heiligdom onaantastbaar in mensen. Kan er aan niks gebeuren, niet? Dus houd dat goed in gedachten. Want als we terugkijken in de geschiedenis, Dan zien we telkens malen dat het Israëls gruweldaden zijn die het heiligdom verontreinigen, die de oorzaak zijn van de verwoesting. Jeremia 7, kijk maar terug. Hè? Wederom datzelfde gedeelte wat de Grezes opwijst tijdens het tempelincident. En komt gij dan staan voor mijn aangezicht in dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, en zegt, wij zijn geborgen, ten einde al deze gruwelen te bedrijven. Want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, luidt het woord van Jahweh. Ze hebben een gruwelen geplaatst in het huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, om dat te verontreinigen. Dus daar gaat het duidelijk over wat Neeltje ook aangeeft, afgoderij, afgodsbeelden. Ja. Ik zal in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem doen verstommen de stem der vreugde en de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid, want het land zal een verwoesting zijn. Gruwelen die leiden tot verwoesting. Dus geen alleenstaand geval. Ezechiël, hoofdstuk 8. Toen hief de geest mij tussen aarde en hemel en bracht mij in gezicht de gods naar Jeruzalem. Bij de ingang van de binnenste poort die op het noorden uitziet waar het afgodsbeeld zich bevond. Het voorwerp van naijver dat naijver opwekt. En hij zei tot mijn mensenkind, ziet gij wat ze doen? De grote gruwelen die het huis Israëls hier bedrijft, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven. Maar nog meer grote gruwelen zult gij zien. Daarom zal ik ook niet ontzien en geen deernis hebben. Gewandel zal ik op een eigen hoofd doen neerkomen. Dus zie dat er gebeurt, lieve mensen. Lang voordat Nebukadnezar daar aan de poorten staat, zijn er al gruwelen die plaatsgrijpen in het heiligdom door Israël gedaan, die de oorzaak zijn dat de heerlijkheid van Jahweh de tempel moet verlaten. Israëls boosheid is de oorzaak van de komende verwoesting. Het gaat hier om de gruwel die tot verwoesting leidt. En denk ik twee keer nou, wat hebben we tot nu toe gezien? Vanaf hoofdstuk 11, vers 18 in het Marcus Evangelie zien we dat ze de Gerezen zal wel ombrengen. De overheden beraamden hun dood. En de Gerezen zegt dat het rebellen zijn die de tempel tot een bolwerk van verzet hebben gemaakt. En die rebelse moordenaars gaan zeker omgebracht worden, hebben we gezien in de gelijkenis van de ontrouwe pachters. En hun afgodische rebellie verwerpen ze Davids heer en zullen ze hem doden. Nu, is dat geen gruweldaad die tot verwoesting zal leiden, denk je?
Ik kan geen erger dood staan.
Tuurlijk. Dus je ziet daar een patroon in. Als je teruggaat naar het heiligdom te Silo, zijn het gruweldaden van Hofni en Pinegas in de dagen van Silo die leiden tot de verwoesting door de Filistijnen. Zo leiden ook de gruweldaden in de dagen van Jeremia tot de verwoesting van de tempel door de Babyloniërs. En zo leiden de gruweldaden van de verwerping van Jezus tot het hoogtepunt in de Joodse opstand tot de verwoesting van de tempel door de Romeinen. Ja? Maar wij hebben geen notie van welke gruweldaden er zich afspeelden in de tempel wanneer dat de Joodse opstand begint. Kijk, wanneer dat de Joodse opstand begint in 65 na Christus, dan gaat men inderdaad niet alleen de Romeinen tekeer, maar gaat men ook hun eigen volksgenoten tekeer. De rebellen en de sicariërs trekken Jeruzalem binnen, al wie dan maar verdacht wordt van collaborateur te zijn, van haatgewin, omdat ze vriendjes zijn van de Romeinen, die worden bestolen, die worden gedood, en u weet dat er heel veel priesters waren die deel uitmaakten van de Sadduceeën, van de hogere laag van de bevolking. Ze gingen zelfs tot in de tempel binnen om priesters te vermoorden in de tempel. In de naam van de Heer, om het heiligdom te reinigen, vermoorden ze daar de priesters. Zelfs in die mate dat zelfs de eredienst in de tempel, de offerdienst, stilgelegd moest worden. En dat gebeurde lang voordat de Romeinen aan de deur stonden, die mensen. Dus dat zijn de gruweldaden die er gebeuren in Gods heiligdom. Moet je nagaan. Ze hebben geen Romeinen nodig voor het heiligdom te ontheiligen. Ze hebben het zelf gedaan. Die gruwel van de verwoesting die genoemd wordt, die kent zijn achtergrond in Daniël hoofdstuk 12. Hij wordt ook vermeld in hoofdstuk 11, vers 31, 9, 27b. Dat ga ik allemaal laten liggen. Het zal al genoeg zijn, denk ik, als ik mij bezighoud met Daniël 12, vers 11. Waarom wijs ik op Daniël 12, vers 11? Wel, omdat de woorden in de Griekse tekst van Daniël 12, vers 11 nagenoeg dezelfde zijn als die hier vermeld worden in het Marcus-evangelie. En daar wordt er ook gesproken van een tijd dat het dagelijkse offer zal worden gestaakt, totdat er een gruwel zal worden opgericht die verwoesting brengt. Zie je? Dan wordt er letterlijk gezegd, de gruwel die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Dat tijdstip, dat is nu niet belangrijk voor mij. Ik hoop dat je dit gewoon duidelijk ziet. Ik kom daar straks op terug. Waarom wijs ik op Daniël 12 vers 11? Wel, omdat er heel wat taalgebruik is hier in die passage die teruggrijpt op Daniël 12. Daniël 12 is trouwens de climax van het boek Daniël, het laatste hoofdstuk. En als we hier lezen, want die dagen zullen zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is van het begin van de schepping die God heeft geschapen tot nu toe, en er geen sinds meer zal komen, wel, dan zegt Daniël 12 vers 1b, dat er een tijd van grote benauwdheid zal zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Dus zie je, ook daar wordt er verwezen naar dezelfde gebeurtenis. Nu, waarom wordt er verwezen naar die gebeurtenis? Wel, wat wordt er op bedoeld in dat profetisch gedeelte? Er wordt gedoeld op Antiochus Epiphanes. Dat is de tweede helft van de tweede eeuw voor Christus. Die kerel doet dingen in Israël die gebrand zijn in het collectief geheugen van Israël. Zijn naam betekent God is zichtbaar geworden. Ja, als je zo'n naam presenteert, dan weet je dat zo'n iemand alleen maar voor probleem kan zijn. Nee? Dat kan niet anders. En wat is zijn bedoeling? Hij wil het judaïsme uitroeien. Waarom wil hij dat doen? Wel, de Romeinen op dat moment zijn bezig met een expansiecampagne. En hij denkt bij zichzelf na van, ja, verdruid, als wij met onze dynastie hier in ons landgedeelte wel aan de macht blijven, dan gaan we moeten hervormingen doorvoeren. Dan gaan we moeten Israël helleniseren. De Griekse cultuur importeren. Dat is zijn bedoeling. Dus wat doet hij? Hij gaat in 168 voor Christus, komt hij naar Jeruzalem, en dan gaat hij het tempelcomplex omvormen tot een heidens aanbiddingscentrum. Hij gaat er een altaar voor Zeus, de Griekse oppergod, oprichten. Hij gaat daar de Joodse eredienst doen ophouden, en hij gaat de Israëlieten dwingen om afgodendienaars te worden en te leven als de volkeren. Je dwingt ze om varkensvlees te eten, maar dat is nog niks, want hij gaat zeer driest te werk. Dus hij wil het judaïsme uitroeien. Wanneer dat een vrouw een pasgeboren kind had, en ze ontdekten dat je zoon besneden had, dan werd je zoon onmiddellijk opengereten, hij werd mooi rond je nek gehangen, en men leidde u door de straten van Jeruzalem tot op de muren, en dan werd je mooi naar beneden gegooid. Wanneer men zag dat je de Sabbat naleefde, dan werd je in een ijzeren kooi gestopt, die werd omhoog getrokken en men stookte een vuurtje onder je voeten, totdat je levend opbrandde. Of ze hadden ook nog iets anders, ze kookten graag mensen in een grote pot olie. Waarom zeg ik u dat? Wat die periode voor Israël betekent, dat is misschien wel het, tot op dat moment, zeker het allergrootste crisismoment in Israëls geschiedenis. Die collectief gebrand staat in het geheugen van de mensen. Je kan het vergelijken met wat dat voor de Joden nu de Holocaust geweest is. Mag ik het zo zeggen? Dus voor hen is deze gebeurtenis, wat Antiochus Epiphanes heeft aangericht, iets verschrikkelijks, waar ze echt een trauma aan overgehouden hebben. En het is daarop dat Daniël 12, onder andere ook Daniël 11, eigenlijk wijst aan de opkomst van die Antiochus Epiphanes, die ervoor zal zorgen dat er geen offers mee gebracht worden in de tempel. He. En die daar een gruwel opricht, ja, dat beeld van Zeus in de tempel zet. Ja. Kan je mee volgen? Dat is de achtergrond, dat moet je vasthouden. Want ik ga nog een aantal andere dingen hier tonen, om te laten zien dat wat de Jezus hier zegt, deel uitmaakt van het profetisch erfgoed van Israël. Kijk, als er gezegd wordt, laten zij die Judea zijn vluchten naar de bergen, wel, die hebt net een gelijkaardige oproep om aan de Babylonische verwoesting van Jeruzalem te ontkomen. In Ezechiël 7, we hebben dan net Ezechiël 8 gehad, zoals dat je ziet, had dat kort vooraf hier aan de beschrijving van de huwelen in de tempel, wordt er gezegd, hè, wie op het veld is, zal door het zwaard sterven. De honger en de pest zullen verteren wie in de stad is. En wie van hen ontkomen, zullen wel ontkomen, maar zullen op de bergen zijn als duiven uit de dalen. Als je wilt wegvluchten uit Jeruzalem, dan is er maar één bestemming waar je kan schuilen, nee? En dat zijn de bergen. Dus je ziet hier heel duidelijk, wat er ook daar aangekondigd wordt, loopt weer parallel met wat er hier gezegd wordt. Dus wat de Heer Jezus op aanstuurt is, kijk, dat de discipelen moeten volharden, hebben we gezien. Maar wanneer onder die ween ineens die gruwel die tot verwoesting leidt, dat teken ziet, ja, dan valt er geen tijd meer te verliezen. Hè? Dan moeten ze zo snel mogelijk de stad verlaten, want binnen afzienbare tijd gaan de Romeinen dan eraan komen. Ik ga daar wel wat meer over zeggen. Ook wee echter de zwangeren en de zogenen in die dagen. Ook dat is standaard oordeeltaalgebruik. Ja, zwangere vrouwen en zogende kinderen zijn natuurlijk de meest kwetsbare slachtoffers tijdens die gruweldaden die zullen gebeuren. Hosea 13, vers 16, het gaat over het beleg van Samaria. Dat zijn de Assyriërs die Samaria, beter gezegd, in ballingschap hebben gevoerd. Wat wordt er gezegd? Samaria zal schuldig staan, omdat het ongehoorzaam geweest is aan God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen opengereten. Nou, zo werd dat gedaan in die tijd. Daarom zegt de Heer Jezus, wie echter zwanger en de zonden in die dagen. Hè? Want dat is precies wat er ook zal gebeuren door de Romeinen. Ja? Als zij komen, is het van dat. Hè? Dan laten ze niemand passeren. Hè? Want die dagen zullen zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is van het begin van de schepping die God heeft geschapen tot nu toe. Ook dat, standaard oordeelstaalgebruik, die wijst op ongeziene, onvergelijkbare tijden van lijden en verdriet. Als er gezegd wordt, tot het einde toe, en geenszins meer zal komen, ja, lieve mensen, opnieuw is dat overdreven taalgebruik, hè? Net zoals dat we zagen dat er geen één steen op de andere steen gelaten zal worden. De betekenis hier is niet als zoveel menen dat het wel het einde van de wereld moet betekenen. Zeggen ze van, ja, kijk, dat is het laatste wat er zal gebeuren. Maar dat is hier absoluut niet de bedoeling, lieve mensen. Dit is een zeer serieus moment. Een kantelmoment van Israël die zijn gelijke niet meer zal kennen. Ja, dat is logisch, het is de uitkomst van de dag van de Heer. Het is het eindoordeel van Israël, het is de vloek naar de wet, zoals aangekondigd. Ja, waarschijnlijk dat het niet meer gaat komen daarna, maar betekent niet het einde van de wereld. Heeft de wereld geen groter lijden meer gezien dan dat sindsdien? Denk aan de genocide van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Denk aan de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima. Denk aan de 20 miljoen mensen die door Stalin zijn omgebracht. Denk aan de genocide in Bosnië-Herzegovina. Snap je dat ik naartoe wil? Dat heeft niks met het einde van de wereld te maken. Het heeft alles te maken met het einde van een periode. Israël, de tempel, Jeruzalem, daar gaat het hier over. Dus Daniel 12 vers 1 beschrijft, zoals ik al aangaf, de onbeschrijfelijk lijden dat Antiochus Epiphanes zal brengen over Israël. Dat niet te vergelijken valt met wat er vroeger al gebeurd is in Israëls geschiedenis. Maar, en daarom verwijst de Heer naar het gedeelte, de slachtpartijen en de gruwelen die de zeloten in Jeruzalem gaan aanrichten, die gaan vele, vele malen erger zijn dan Antiochus. En zij doen dat ten aanzien van hun eigen volk in naam van Jahwe de Heer. En dat is wat de Heer op gaat wijzen. Kijk, ze hebben de Heer verworpen en de valse messiassen die zij gaan verkiezen, de gruweldaden die Antiochus Epiphanes heeft gedaan, verbleken bij wat zij hun eigen volksgenoten gaan aandoen. Zijn Jezus verworpen, welke andere koers kan je dan gaan? En waartoe zal die leiden? Grotere gruwelen dan wat in het collectief geheugen staat dat in het verleden gebeurd is. En dat is wat erop gedoeld wordt, lieve mensen. Er is geen andere mogelijkheid, hè, als ze de Heer Jezus verwerpen. En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkoren die hij heeft uitverkoren, heeft hij die dagen verkort. Ook dat weer vind je vaker terug onder de profeten, dat de dagen verkort worden om de uitverkorenen te bewaren. Nu, wie zijn de uitverkoren? Wel, in Israëlse schriften zijn de uitverkoren altijd Israël zelf. Maar nu dat Israël rondom de Heer Jezus gereorganiseerd is, gaat het om het Israël van God in Jezus. Zij zijn de uitverkorenen ten behoeve van wie deze dagen verkort worden, opdat zij, het overblijfsel, hieraan kunnen ontsnappen en overleven. Dus dat vind je ook in Jesaja 65 vers 8. Zo zegt Jahwe, zoals men wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt, zegt, verderf hem niet, want er ligt een zegen in. Zo zal ik doen terwille van mijn knechten. Ik zal niet alles verderven. Zie je? En als er verder staat dat geen vlees zal behouden worden, wordt daarmee bedoeld dat er geen anders niemand zou kunnen behouden worden? Maar natuurlijk gaat het niet over de hele wereld, over alle mensen, want het zijn alleen zij die in Judea zijn die moeten vluchten. Dus het gaat om wat er lokaal daar gebeurt. Dus snap je mensen, dit kan nooit niet spreken over een algehele grote verdrukking die de hele wereld treft. Maar spreekt over die periode die aanbreekt wanneer de opstandelingen onder de leiding van die valse profeten, valse messiassen, die Israël verkiest boven de Heer Jezus, in Jeruzalem komen en daar de verschrikkelijkste gruweldaden aanrichten, niet alleen in de stad, maar ook tot in de tempel toe. Ja? Kan je mij volgen? Dus wanneer nu de gruwel van de verwoesting zult zien staan waar hij niet behoort? Wel, zult zien staan is in de oorspronkelijke taal mannelijk. Dus het kan al zeker niet gebruikt worden voor een object, want een object is onzijdig. Het gaat niet om een afgodsbeeld dat opgericht wordt, zoals Antiochus Epiphanes deed, of een sprekend beeld in de tempel, als je denkt aan Openbaring bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen, daar kan het absoluut niet over gaan. Het verwijst sowieso naar iets wat mensen daar in de tempel doen. En wat gebeurt er dan? Wel, gezien de context, lieve mensen, zoals ik al aangaf, nu dat Jezus verworpen is, zal Israëls eigen versie van hun Messias daar staan, hun verlosser, hun redder. En zie wat dat teweeg brengt, zegt de Heer Jezus. Ze gaan nog bozaardiger handelen dan Antiochus Epiphanes. Weet je, in die dagen de hoge priester Annas, die bevond zich daar te midden van die rebellen in Jeruzalem, en met tranen in zijn ogen sloeg hij zijn ogen op naar de tempel en hij zei dat het veel beter was geweest dat hij gestorven was vooraleer dat hij die gruwelen had gezien die daar in het huis van God zich voltrokken. Hoe dat de voeten van die bloeddorstige misdadigers het heiligdom verontreinigden met hun slachtpartijen. En hij verwees naar de rebellen die de controle over Jeruzalem hadden overgenomen tijdens de Joodse opstand. Dus het is hun verontreiniging, hun misbruik en hun geweld die eigenlijk de ironische vervulling is van Daniël 12. Israël is geworden als de naties in mensen. En dan treft hen ook het oordeel van de naties. En nogmaals volgt die waarschuwing. Zie je, als dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, zie hier, hij is daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen zijn en valse profeten opstaan, en tekenen en wonderen geven om zo mogelijk de uitverkoren te misleiden. Ja, opnieuw valt in Josephus zijn geschiedeniswerken hierover veel te lezen. Die Simon Bar Giora, wat ik al vermeld had, die had 40.000 volgelingen die hem volgden naar Jeruzalem. Net zoals de reis ging naar Jeruzalem. En weet je, wanneer dat hij aankomt in Jeruzalem, dan wordt hij daar onthaald als de redder en de beschermheer van Israël. Moet ik je nagaan. En het is die gebeurtenis die eigenlijk de opstand, de Joodse opstand en de Joodse oorlog zeer heeft bespoedigd wanneer de Simon Bar Giora in Jeruzalem binnentrekt als de grote verlosser van Israël. Dus wat wijst de Heer Jezus op in die periode? Kijk, zegt hij, in aanloop naar de Joodse oorlog ga je zien dat er steeds meer mensen zijn die zuchten, die verlangen naar een verlosser. En de een na de ander zal opstaan, die zal zeggen dat hij de ware verlosser is. Ze doen tekenen en wonderen, ze leiden u mee naar de woestijn en ze gaan van alles doen om de uitverkorenen te misleiden. En wat zal het tot gevolg hebben? Wat we hier zien, wat in de tempel gebeurt. Dus de Heer Jezus gaat zijn discipelen waarschuwen voor de dramatische ontwikkeling nu dat hij verworpen is. Dan gaan ze messiassen kiezen naar hun verlangen en het zal leiden tot de afschuwelijkste gruweldaden. Ja. Josephus die heeft in zijn geschiedeniswerken eigenlijk nog een hele waslijst aan valse profeten, aan zogenaamde verlossers, die Israël wel overtuigen van hen na te volgen. Het is ongelooflijk wat dat er in die periode eigenlijk gebeurt. Wat het gevolg is van het verwerpen van de Heer Jezus. En het punt is dat hij wil maken, kijk, dat anderen gaan opstaan en misleiden, en dat de uitkomst ja, zal beestachtig gedrag zijn. En nu ben ik aan het zinspelen op Daniëls visioen. Die vier beesten uit het water zie komen en de zon des mensen. Mens, beesten. Ja. Daar ga ik de volgende keer over verder gaan. Want als er gesproken wordt dat zij de mensenzoon op de wolken zullen zien komen, dat is ook wat de Heer Jezus zegt tegen de hoogpriester als hij voor hem staat. En dat is wel heel belangrijk om dit te zien in de context van het verzoen en de beesten. Want Israël is geworden als de volkeren. En er worden die volkeren gezien? Beesten. Als Israël wordt als de volkeren, worden zij als de beesten. En dat is wat er gebeurt in Jeruzalem, in de stad. Ja. En ik denk dat ik het hier ga bijlaten, want dan beginnen we aan de mensenzoon en de rechtvaardiging van de lijdende heiligen. Dat is nog een hele boterham. En meer hebben we niet nodig, denk ik.